was de ei. Ik vind de ei, vind ik, dat is een soort van tomaat. Weet je, dat vind ik de tomaat onder de letters. Want een tomaat wordt door sommigen gezien als groente en door anderen als fruit. En het zit er ergens een beetje tussenin. En het kan eigenlijk allebei, hè, afhankelijk van de context. En bij de ei is het ook ongeveer zo, de Y dan. Want net als de tomaat twee dingen kan zijn, is de Y, dat is de enige letter volgens onze taal, althans die gewoon zowel klinker als medeklinker kan zijn. Hè? Mm-hmm. Dus in het woord baby is het een klinker, want klein wordt dus spreek je uit als een I. En in yoghurt, dan is het een medeklinker, want ja. Dan spreek je het uit als een J. Dus het kan officieel kan het dus echt allebei. Dus je kunt die fout niet maken. Overigens kun je altijd wel een beetje afvragen of een klinker en een medeklinker zo verschillend zijn. Want waarom noem je een medeklinker dan ook een medeklinker? Dat is namelijk dan ook een klinker, zou je kunnen zeggen.
Ja, precies.
Ja. Dat ligt allemaal aan die Y. Maar één...
Ja, wat wil je ermee?
Eén letter. Ik zit een beetje... Jij bent van de middeleeuwen ook, hè?
Een beetje wel, ja.
En ooit werd het door elkaar heen gebruikt? Of was dan de Y en de I, de lange I, dat was het dezelfde letter? Of was het meer een I of een I?
Ja, het werd heel erg door elkaar gebruikt. En waar onze lange I vandaan komt, dus die we schrijven als I en J, ja. Dat heeft te maken met eigenlijk de verlenging van klinkers. En de verlenging van een klinker... Kijk, in de middeleeuwen had je geen standaard spelling. Hè? Dus als je een dictée kreeg op school, dan had je altijd een 10, want je mocht schrijven wat je wilde. Maar er waren toch wel wat conventies. Dus als je een klinker wilde verlengen, dan zet je er meestal een E achter.
Aha.
Dus een lange A, het woord maar bijvoorbeeld, schreef je als M-A-E-R. Dat moet je niet uitspreken als mer of zo. Dat is gewoon maar. Wij doen dat tegenwoordig niet. Wij verdubbelen die klinker. Dus wij schrijven maar met twee A's. Wij schrijven moor met twee O's.
En I met twee I's?
Ja, en I schrijven we niet met twee I's.
Want?
Dat bestond ook in de middeleeuwen, twee I's. Maar dan werd die laatste I werd schriftelijk verlengd tot een J.
Aha.
En zo is eigenlijk dan onze lange I ontstaan.
Maar was dat alleen maar vanwege de typografie en omdat het anders onduidelijk werd?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. En dat is dus onduidelijk.
Ja.
Bovendien zijn er ook andere verlengingsvormen bekend. Bijvoorbeeld door er een I achter de klinker te zetten. En je ziet dat in sommige Brabantse namen nog.
Oorschot. Ja.
Oorschot en Goorle en Oosterwijk. Dat is station Oosterwijk is en niet station Oosterwijk.
En die I is dus de verlenging van de ooklank.
En als je dat doet met de I, die je tot van E naar I wil verlengen, dan kun je er dus een E achter zetten.
Mm-hmm.
Wat dus in de meeste gevallen is, dat hebben we gehouden in het moderne Nederlands. Of je kunt er een I achter zetten en dan krijg je ineens een lange I. Die dus in de middeleeuw als I werd uitgesproken.
Precies.
Dus het verhaal van Beatrice is eigenlijk kan spreken Beatrice, met ook een lange,
ook veel meer klopt natuurlijk als naam.
Met een langere I en die ook een beetje afbuigen aan het eind. Beatrice. Dus dat is het is ook niet dat het een I is, het is ook een I.
Waar komt dan die I vandaan? Hoe is dat dan?
Nou, dat is een klankverandering die in de loop der tijd is ontstaan. Dat is de I is AI geworden. Dat is in de 16e eeuw is dat gebeurd.
Er zitten Volendammers achter, hè?
Ja, en Antwerpen.
Dat denk ik, ja. Gewoon is de AI.
Ja, dat is Noord-Hollands. Is dat heel erg En Antwerps is dat ook zo. In Antwerps geattesteerd. En dat weten we omdat de Franstalige drukker Plantijn, die in Antwerpen actief was.
Mm-hmm.
Ik weet niet in hoeverre dat hij ook echt Nederlands sprak.
Dus Plantijn bedoel je?
Ja,
Plantijn. Het is wel een ei, toch?
Tegenwoordig noemen we hem Plantijn. Vanwege het museum Plantijn Moretus. En die had een Franstalige vrouw en die kon geen Nederlands. Maar als meneer Plantijn op reis was voor zaken, want hij deed van alles nog wat, dan moest mevrouw Plantijn de zaak waarnemen. En zij kreeg dus Nederlandstalige klanten over de vloer en schreef daarover brieven aan haar man. En zij schreef dat in fonetisch Frans, hoe dat die
geweldig.
Dus Antwerpse mensen spraken.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat mevrouw Plantijn ervoor verantwoordelijk is dat die ai, de ai klank en de ei, dat die de wereld in is gegaan.
Nou ja, en die Antwerpenaren zeiden dus ai in plaats van i.
Ja.
En zij schreef dat in het Frans op met ook a, y of iets dergelijks. En als je het op zijn Frans uitspreekt, dan hoor je een Antwerpenaar praten. En zo weten we dus dat in de 16e eeuw deze klankverandering heeft plaatsgevonden in diverse dialecten, niet overal, want het Zeeuws Wordt toch echt nog wel de I, hè, de diek, in plaats van de dijk. Ja. Laat staan dat ze dijk zeggen, dat is een aantal dialecten.
Nee, dat klopt. Je kunt aan dialect, ook in Limburg trouwens, maar zeker ook in Zeeland. Ook aan de manier van uitspraak in het dialect kun je aflezen, zeg maar, van of het iets is met een korte of een lange.
Ja. Ja.
Ei. Klopt niet overal trouwens,
nee,
want een dijk is een dijk, maar een pijp is een puppe.
Ja, oké. Okay. Maar als het echt om de ei-klank gaat in het dialect, ook als ja, i of ei, ja. dan de korte ei, wordt in dat soort dialecten eigenlijk altijd uitgesproken als ei.
Als ei. Nee, het is nooit dat een korte ei met een i-klank wordt uitgesproken.
Nee, dat is ook echt
een ei of een reis of wat, dat is nooit een ries of dat nooit, kan niet. Nee.
Nee, behalve als reis is van dat het d staat te reizen. Maar daar hebben ze misschien dan weer een ander woord voor.
Maar dat doen ze in Zeeland niet.
Zeeuwen
reizen sowieso heel weinig. Laat staan hun brood.
Een bak d staat te reizen, vreet je het op te zoeken. Ga je niet op wachten tot die bakken daar... Nee, maar dat
maar grappig dat het zo... Zo ontstaan is. Hoe is dat in het alfabet nou uiteindelijk? Want we hebben X, Y, Z aan het eind. Daar zijn we nu mee bezig, ja. bij de I.
Ja.
Waarom is het niet gewoon een I met... Ja, om vanwege de ontstaan...
Ja, daar zit dus wel wat in. Dat is ook echt, volgens mij, typisch Nederlands. Hè. Dus het typisch Nederlandse taal.
Ja.
In het Duits, Frans, Engels hebben ze dat soort problemen volgens mij niet. Daar kennen ze ook geen lange ei met i en j. Dat merk je ook aan trouwens als je tekstwerk niet goed is afgestemd. En je wil de hoofdletter ei typen, omdat je het bijvoorbeeld over het ei hebt.
Ja, dan moet je de hoofdletter i, hoofdletter j.
Ja, en de autocorrect verandert dan. En maakt dan
een kleine j van.
Maakt er een kleine j van.
Heel lelijk.
Ja, en dat moeten we dus niet hebben. Maar ja, Nederlands is de enige taal waarbij dat gebeurt.
Het is wel zo dat die y en die z vrij laat aan het alfabet zijn toegevoegd. Hè? Ooit eindigde het alfabet wel met de x. En ik heb begrepen dat onder invloed van het Grieks, hè, de letters die ook in het Grieks voorkwamen, zoals de y en de z ook, mm-hmm. dat die uiteindelijk, omdat er vreemde woorden in verschillende talen geïntroduceerd werden, en die moest je ook een bepaalde... Achteraan aansluiten. Nou ja, zo ging het, ja. Want het gebruikelijke alfabet voldeed voor die nieuwe woorden niet helemaal meer. Je had bepaalde klanken die dan toch... Ja, daar had je andere letters voor nodig. En zo zijn de i en de z uiteindelijk... Ja. Nou ja, inderdaad, achteraan sluiten. Ja. Die zijn toegevoegd. En dat zijn dus de laatste twee letters geworden.
En de A is de belangrijkste letter. Die staat als eerste. Want alle talen kennen de A. Dus er blijkt... alles wat ik nu ga zeggen over taal... wat ik gezegd heb... mag men met een korreltje zout nemen. Ik ben absoluut geen taalkundige. Laat staan historisch taalkundige of etymoloog. Dus misschien dat ik dingen zeg die...
Korreltje zout. Jozo, is dat ook met een Y? Nee, hè?
Jodiumzout,
ja. Jolo is wel met een... Ja, ik wil het even kort hebben over de Ik heb twee studerende dochters. En wat je dus merkt in de studententaal is een soort jolificatie van het taalgebruik. En dat betekent dat ze met heel veel afkortingen werken, waarvan je eigenlijk geen idee hebt van wat is dit in vreemde. Nou, YOLO is inmiddels een bekende term geworden, mm-hmm. natuurlijk. You only live once. Was eigenlijk al pre-corona een redelijk bekende afkorting. Ja. Daar kwam in coronatijd ook FOMO bij.
Ja, de fear of missing out.
Fear of missing out. FOMO. Maar wat je dus ziet bij die studenten is dat er allerlei afkortingen ineens nu gebruikt worden die ik in mijn studententijd in ieder geval nooit heb gehad. Ik heb hier een paar opgeschreven. SPABY bijvoorbeeld.
Daar moet ik even over nadenken.
Doet dat?
Ik weet.
Ja, het is wel, het zijn zo voor de hand liggende. Het is speciaal bier. Het is een spabyavond, dan heb je een speciaal bier. Maar Itacru, die is wat makkelijker. Ik zie je kijken,
nee,
het is helemaal niet makkelijker.
Nee, helemaal niet makkelijk.
Itacru, als ze zeggen Itacru, als ze Italiaanse kruiden bedoelen.
Oh, dat is
en ik vraag mij een beetje af wat daar de toegevoegde waarde van is. Of de maar Geru bijvoorbeeld, in een huis heb je Geru.
Geen rust.
Ook, dat had het ook. Eigenlijk had het dat moeten zijn, maar ze bedoelen gezamenlijke ruimte. En dan heb je natuurlijk ook gewoon de BVO. Dat is niet een betaald voetbalorganisatie. Oh. Nee, dat is een biertje voor onderweg. De VVV is een vriendje van vroeger. Dus het onderscheid tussen nieuwe vrienden in je studieomgeving. En de VVV's, dat zijn de mensen die je nog van de middelbare school kent. Of wat dan ook. Maar ook een LAWA. een LAWA en een COWA. Dat zijn echt wel afkortingen die nog steeds gebruikt worden in de studentenwereld en die uit de coronatijd stammen. Dat is een lange wandeling en een korte wandeling.
Maar welke student gaat er na corona nog wandelen?
Ja, maar
ik denk dat ze dat in coronatijd misschien wel deden, maar
het zou kunnen, maar de termen worden nog steeds gebruikt.
Ja, het is enige tijd geleden dat ik gestudeerd heb, maar toen ik student was, ik ging niet wandelen hoor. Ja, wel, lopend naar het café.
Ja,
zo,
precies. Maar dan ben je in een café. Ja, en je bestelt na 2 of 3 speebietjes. Denk je van, ik heb zin in een biba.
Ja, in een bierbar.
Ja, of een bitterbal.
Oh ja.
Maar wat is dat onduidelijk natuurlijk. Hè?
Het lukt ook al veel lang. Hè? Want ook ik heb nooit in het leger gezeten. Maar daar hadden ze natuurlijk ook wel dat soort termen. Hè? De liboza, de linkerbovenzak.
Ja.
En er zijn er meer van dat soort dingen. Dus ja, het fenomeen van afkortingen gebruiken.
Maar het wordt opvallend veel gebruikt in de studentenwereld. Een van de meest idiootste grappig. Dingen die ik zag was kladiladi. Ik vroeg, wat is dat? Maar dat is een soort irritatie-uitroep. Als iemand voortdurend, net als jij nu, achter een laptop zit, klap die laptop dicht. Kladiladi. Nou ja, goed, dat soort dingen.
Het zorgt wel voor een verbondenheid. Hè? Exclusiviteit voor mensen die niet studeren, die dit niet weten. Mensen zoals wij. Wij weten dit niet. Dus dan spreek je een soort geheimtaal.
Ja.
Bargoens. Studentenbargoens die het dan de hele avond over jou kunnen hebben. Je zit aan een tafeltje ernaast en je weet niet dat het over jou gaat.
Dat zou best kunnen zijn dat het zo enigszins begonnen is. Maar inmiddels wordt het zo gebruikt als dat ze er zich nauwelijks meer van bewust zijn dat het een afkorting is. Dus dat vind ik wel groot. De YOLO-ficatie. Het woord bestaat niet, maar ik denk, ik heb iets met een Y nodig, Bas. Maar dat.
Ik kan niet blij hebben over alleen maar die Y.
Wat heb jij meegenomen?
Nou, ik heb nu dan toch de Griekse ei en de echte ei door elkaar gebruikt worden. Wil ik het dus gaan hebben over het ei.
Het ei.
En dan met een lange ei. Dus dat is dat water bij Amsterdam.
Ja.
Dat heet het ei. En het woord ei. En nogmaals, ik ben geen taalkundige. Ik ben geen etymoloog. Dus wat ik nu ga vertellen, dat zou ook wel eens volksetymologie kunnen zijn. En volksetymologie betekent dat het heel logisch klinkt. Oh, daar komt dat woord dan vandaan, maar dat het niet zo is. Maar dat het wel heel logisch is. Dus het zou best kunnen zijn dat als er een echte taalkundige luistert nu, dat hij dan zegt, ja, wat een flauwekul. Oh, hebben ze weer dat verhaal hoor. Joh, stop daar toch een keer mee. Maar dat weet ik. Ik ga het toch vertellen. De ei staat eigenlijk dan voor water. Of stroom of gebied. En we hebben meer van dat soort waters in Nederland. Bijvoorbeeld ook de A.
Ja.
En Breda schijnt zo te heten, nadat daar de rivier de A stroomt, met dubbel A schrijf je het. En dat die dus als uit zijn oevers trad en daar extra breed was. Mm. En toen hebben ze gedacht, nou, dat is een mooie plaats. Een mooie plek om een stad te beginnen.
Daar waar de A breed is. Ja,
daar waar de A lekker breed is, dat je er moeilijk overheen
kunt.
Maar
er zijn meer wateren in Nederland die ook de A.
Ja, of de E. Ja. Dat is ook zo'n
Tokkumer E.
Ja, dat is ook zoiets. Het schijnt ook wel zo te zijn dat Zierikzee dus niks met zee te maken heeft, maar dat de E is. En dat er een zekere Zierik is en die had daar dat water, de E. En dat en dat dan toevallig ook nog aan zee lag. Dus, nou, wat een toeval allemaal bij elkaar. Maar dan in ieder geval
het is gewoon ook een zeer zuidelijk.
Hey. Ja. En dat je dus al die waters, die kunnen. Ik weet trouwens niet of dat er ook. Zijn er ook riviertjes die de O of de U heten?
Dat weet ik niet.
Staat volgens mij wel de A.
De E en de A.
De E en de I dus blijkbaar wel. Of eventueel, zoals het al vroeger uitgesproken werd, dan de I. Hè? Dus de. En daar zit dus meer bij. En het leuke is dan, in Amsterdam heb je dan
het ei.
En daar is ook een hele leuke brouwerij. Brouwerij Het Ei. Dus we hadden het net ook al over bier, bitterballen en zo. Ja. Maar je moet dan toch daarover hebben. Brouwerij Het Ei is, dat heeft heeft iets met taal te maken en met literatuur. Want Brouwerij Het Ei is opgericht door mensen van het bandje Drukwerk.
Is dat zo?
Ja. En Drukwerk had een grote hit met Je Loog Tegen Mij. Ja. En daar hebben ze heel veel geld mee verdiend. Ja. Toen moesten ze iets doen met dat geld.
En daar hebben ze een brouwerij van.
En hebben ze
echt waar komt het aan vandaan?
Ja. Ik weet niet of dat de hele band is. Of dat het bijvoorbeeld de tekstschrijver
was.
Dat was een zanger. Ja. Of dat wordt de tekstschrijver, de componist. Of dat het een gezamenlijk iets is. Dat weet ik niet. Er is niet veel geld. Wat verdiend is met Je Loog Tegen Mij is gestoken in die brouwerij. En die hebben ze dus het ei genoemd. Want die, ik neem aan dat daar. Maar ik weet het. Ik ken de weg niet goed in Amsterdam. Dus ik weet ook het verschil niet tussen de ei en de Amstel bijvoorbeeld. Dat is voor mij allemaal hetzelfde. Dus dat is, maar dat,
ik
dat
begin nu steeds te denken van of ik aan de hand van de tekst van Je Loog Tegen Mij kan Of dat al een soort, als er al een soort voorspelling in zat dat ze dan later iets... Nee, volgens mij niet.
Nee. Maar ik vind het wel leuk.
Er wordt niet over drank gesproken. Nee.
Dat er op basis van een liedje, ja. En liedjes behoort tot de literatuur. Ja, je kunt van alles ook wat van vinden. Hè. Wat is literatuur dan? Ja, dat is een fictie. Of even. Liederen behoren tot de literatuur. Ja. Gaat er niet altijd moeilijk over doen. En je kunt zeggen wat je wil van Je loog tegen mij. Maar het is een grote hit geweest. En dat liedje zit gewoon goed in elkaar als liedje. En ik weet niet of dat er iets over blijft als je het als zelfstandig gedicht gaat lezen. Maar dat doet er even niet zoveel toe. Het is geschreven.
Wat grappig dat.
Ja. En dan maken ze daar dan een brouwerij van. Met prima bier ook nog eens een keertje. Dat is ook nog een keertje goed. We kennen de speciaal bier. Wat was het? De Spebi.
Ja, Spebi. Ja.
Natuurlijk vooral uit België. Maar uit Amsterdam komt er toch ook behoorlijk wat goed op dat punt.
Leuk.
En met die ei. Dat ei.
Dat ei.
Dat wil ik koppelen aan een literair genre, namelijk het lofdicht op de rivier.
En,
In 1671 publiceerde Johannes Antonides van der Goes het gedicht De IJstroom. Of misschien zou hij het uitgesproken hebben als De IJstroom.
Ja, ja. Ja.
Dat weet ik dus niet, want die verandering van I naar I is erg Antwerps, 16e eeuws. Maar ik denk dat die nog best wel nog wel lang in Amsterdam tot I is geweest. Maar dat weet ik dus. Dat weet ik vermoeden, dus niet.
Want dat moet je steeds maar proberen te reconstrueren.
Ja, aan de hand van rijmklanken en zo.
Want opnamen uit die tijd
Die hebben ze allemaal weggegooid.
Die hebben ze allemaal
gewist. Daar hebben ze later, kunt u onze weg naar Hamelen vertellen, over opgenomen. En die hebben ze later ook daarna weer gewist. Dus dat is, daar hebben we. Maar de IJstroom, en dat past in een traditie, dat gedicht. Begonnen door Ausonius, de Latijnse dichter die over de Moezel een mooi gedicht geschreven heeft. En er zijn er meer van ook in het Nederlands. We hebben dan de IJstroom van der Goes. We hebben de Amstelstroom uit 1755 door Nicolaas Simon van Winter. En Dirk Smits heeft in 1750 de Rottenstroom geschreven. Dat is een Rotterdams. We hebben het over de ei, dus ik ga niet over de IJstroom.
Is dat echt een genre dan?
Ja, eigenlijk wel. Ik heb een boek geschreven over historische letterkunde, literatuurgeschiedenis. En dat wilde ik eigenlijk als hoofdstukje opnemen. Maar dus ik heb er enig onderzoek nagedaan en het is een heel klein genre. Dus vandaar, het heeft mijn boek niet gehaald. Mm-hmm. Het was toch echt iets te klein. Maar wel grappig dat dat toch een literair genre is. Dat je een rivier hebt, daar ga je los. Ja. En dat zijn geen misselijke dingen, hoor. Dus het is niet dat die IJstroom van der Goes.
Want je pakt het boekje van der Goes. Dat ziet er heel oud uit,
ja,
Bas.
Dat is een 19e eeuwse door Willem Bilderdijk gemaakt boekje. Gedichten met ophelderende aantekeningen van meester W. Bilderdijk uit 1827. Die heeft het gedaan. En het beslaat meer dan 130 bladzijden. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat je even een lofdicht over een rivier. Nou ja, wat stroom je leuk en wat zijn je oevers fraai en je zit vol vis.
Ja.
En daarmee klaar. Nee, we gaan even 130 bladzijden. Dus gaan we doorzaniken over dat. Dus, en nou, ik zeg nu doorzaniken. Op het begin wordt het wel een beetje flauw. Maar het heeft echt wel iets tofs. Mij lust een tafereel tot lof van het ei te malen. De grote koopstroom en zijn rijkdom op te halen. Te zetten in de dag die op de voorgrond brandt. In volle kracht en spreidt van daar aan alle kant zijn stralen. Flauwer op verschietend. Ja, het zijn hele kleine lettertjes. En ik denk dat ik een nieuwe leesbril moet. Maar dat doet er even niet zoveel toe. En want u bent er toch al kwijt. En gezichten, een houding die zijn beeld te schoner niet doet lichten. En dat gaat dan vervolgens 130 bladzijden door. En dat is eigenlijk. Ja, is dat een genre?
Ja.
Dat is heel
fascinerend. Ja. Geldt het ook binnen dat genre voor die andere stroomversen? Dat ook. Eindeloze, doorstromende gedichten zijn.
Ja, dat die Amstelstroom bijvoorbeeld is ook meer dan 130 bladzijden. Maar hebben we hem niet te ver. Die gaat op bladzijde 160. Ja, 160 bladzijden. Die zijn overigens niet zo dicht gedrukt als dat boekje van de IJstroom. Dus als je dat als een normale bladzijde uitgeeft, dan zitten we denk ik op 120 bladzijden of iets dergelijks. Dat zijn flinke lappen tekst die.
Ja, hoort als je tussendoor een dichter iets over een rivier schrijft, en dat is aanzienlijk korter, dan hoort dat eigenlijk niet tot.
Nee. Ja, en dit toch genre. Ook ja.
Zo van ik. Ik lig in de Amstel, ik ben van de wijs, ik kijk naar mijn schaatsen, maar waar is het ijs? Dat is niet.
Nou, nee, maar
dat past niet.
Het moet een lofdicht zijn. Op de rivier zelf. Dus, en dan moet het natuurlijk ook wel een beetje rijmen, anders kun je net zo goed ergens anders gaan zitten, behalve bij de Amstel in dit onderhavige vers dat je net voordroeg. Dus je kunt dat als je metrisch een ander... Je kunt ook dan de IJssel zeggen in plaats van de Amstel.
Ja, dat past ook, ja.
Dat past dan ook, dus dat telt Amstel ook niet. Nee. Het moet er wel op rijmen, moet er echt iets mee...
Maar de rivieren lenen zich daar absoluut voor natuurlijk, hè? Want je had het al eerder over Antwerpen en er zijn ongelooflijk veel liedjes over de Schelde gemaakt. Natuurlijk,
ja, zeker.
Als de levensader van die stad.
Ja.
En dat geldt natuurlijk voor alle rivieren. En dus dat het een redelijk onuitputtelijke bron wordt uiteindelijk. Maar dat er zo'n genre was, dat is wel grappig. Ja.
Ja, dat is het. En dan mag ik even eigen borst slaan. Of weet dat? Ik heb zelf ook, omdat ik daarmee bezig was.
Heb jij een rivier uitgekozen?
Heb ik een rivier uitgekozen. Ja,
wat dan?
Ik doe de
Rovertse Lei.
Ik schrijf niet zo heel erg veel wat dat dingen betreft. En het is ook al niet zo heel erg goed. Nee, het Wilhelminakanaal.
Het Wilhelminakanaal. Het
Tilburgs Wilhelminakanaal. En ik wilde daar iets mee doen. En toen dacht ik, want ik schrijf graag in een metrum. En toen dacht ik, ja, welk metrum heeft dat eigenlijk? Dus zeg je Wilhelminakanaal, dan is het een jambe. Wilhelminakanaal.
Ja, dat vind ik dat kan,
maar ook weer net niet. Dus, maar als je zegt Wilhelminakanaal, dan wordt het een anapest.
Ja, dat is de Wilhelminakanaal.
Jawel, maar dat is. Dat is hem af als strikte anapest.
Hoor je dat, Wilhelminakanaal? Ja. Je werd afgekeurd als anapest.
Ik wilde daar dan iets mee doen. En ik heb er een hekel aan als dichters hun eigen gedichten eerst gaan uitleggen waar je dan vooral op moet gaan letten. Maar
drie minuten bezig.
Dit hoort daar dus allemaal bij eigenlijk. Nee, ik ga hem doen. Hij is niet zo heel erg lang. Toch wel een beetje. Het is een refrein. Dus met een prinsenstrofe er ook in. Dus als zodra je het woord prins hoort, dan weet je, eindelijk komt
het. Het komt eraan.
Het Wilhelminakanaal. Het is voor mij verdomde moeilijk om correct te schrijven wat ik voel. De jambe is het metrum waar ik graag op trom en dreun en bonk en bons en klap en dram. De jambe is bij mij best bekend. Maar jij bent zo sierlijk, want jij bent een anapest. En dat is niet banaal. Je bent groots, Wilhelminakanaal. Maar nu ik dat zo zeg, een anapest? Oh nee, ook dat kan jij vermijden, daarin ben je opperbest. En beter dan de Maas, de Rijn, het IJ. Je bent niet in een metrum strak te vangen of aan een logisch ritme op te hangen. Maar denk niet dat ik daar enorm van baal. Je bent groots, Wilhelminakanaal. Je bent ongrijpbaar, excellent en mooi. Superbe ook, omdat je steeds verandert. Maar wel heel strak, want je houdt niet van geklooi. Hoe recht je door dat landschap heen meandert. Rigide ben je, stijl en star en streng. Maar nooit hooghartig, arrogant of eng. Bescheiden ben je zonder veel kabaal. Je bent groots, Wilhelminakanaal. De ader van het Tilburgs waterleven vol kikkers, vogels, plastic zakken, vissen. En menig dronkaard is erin gebleven omdat hij lullig uitgleed bij het pissen. De levensader, dat ben jij, vriendin. Je weet, ik spring er zomers graag eens in. Ik zei het eens, ik zeg het andermaal. Je bent groots, Wilhelminakanaal. Prinses Amalia, let jij maar op. Want ook al ben je Amsberg en Oranje, je bent nog steeds een fiasco en een flop. Voor jou is er voorlopig geen champagne. Je hebt nog geen kanaal naar jou vernoemd gekregen. Je bent dus niet zo beroemd. We zijn nu bij het eind. Bij de moraal. Je bent groots, Wilhelminakanaal.
Ja.
Ja, wilde ik toch even doen.
Ik hoor er wel een soort walsje in. Ik vind het toch, je bent groots, Wilhelminakanaal.
Ja, als je me helemaal zo uitspreekt, dan...
Dat is anapest.
Maar niemand zegt...
Ik vind dat namen van koninginnen, vind ik überhaupt, die moeten zich altijd voegen naar de versvorm waar ze ingeperst worden.
Ja.
Vind ik. Dus ik vind, je mag aan Wilhelmina kneden wat je wilt om het kloppen te krijgen. Dat vind ik wel, dat is ze ook verplicht, vind ik.
Ja. Daar betaal ik allemaal belasting voor.
Het is wel een dingetje, want we hebben het er wel eens over gehad. Dat je zei namelijk koningin Juliana. Tadadam, tadadam. Koningin Juliana. Mm-hmm. Maar je zegt niet koningin Beatrix. Je zegt koningin Beatrix.
Ja.
Dus de hoofdklemtoon ligt ineens op de co. Ja. Misschien dat je daar een soort automatisch...
Ja, okay.
Dus ook koningin Maxima.
Ja.
Koningin Amalia, ja. denk ik. Ja, ja, Amalia is lastig, want ja, die past
zeker,
in allebei
dat is een hele
niet.
Lastige.
Dus dan komen we weer, ik denk dat we dan weer een nieuw...
Dan hebben we weer een nieuw
Wilhelminaatje,
ja,
denk ik.
Misschien is ze ook helemaal, wil ze helemaal geen koningin worden, maar identificeert ze zich als koning. Dus dat kan ook nog eens een keertje. Maar nu we het dan toch over de koningin...
Dat zou het metrisch wat makkelijker maken.
Ik... Nu we het dan toch over de koningin hebben, ik wil het toch even hebben over de koningin van het...
het levenslied, wou ik zeggen.
Het trieste boek. Koningin van het trieste boek. Oh, we zetten bij de Griekse ei, en dan denk ik natuurlijk aan Yvonne Curls.
Ah, maar natuurlijk, ja.
En Yvonne Curls heeft heel veel geschreven. Ik vind niet alles... Ik heb lang niet alles gelezen, uiteraard. Daar valt niet tegen op te lezen, maar ik vind één boek van haar, daar kom ik niet doorheen. En dat is Mevrouw Mijn Moeder. Dat heb ik dacht, nou, okay, dat is mijn boek niet. Maar de trieste boeken van haar, Het verrotte leven van Floortje Bloem, ja, ja. En De moeder van David S. zijn legendarisch. En zijn ook eigenlijk heel erg goed. En haar, ik denk dat haar recentste boek is, weet ik niet helemaal zeker, maar in ieder geval een recent boek, heet Gemmetje Victoria.
Ja.
En dat past daar ook in. Dat is, het gaat over jeugdzorg in de jaren 70. En wat is er zo goed aan Yvonne Curls? Dat is de enorme soepelheid waarmee zij schrijft.
Mm-hmm.
Dus dat is... Het is journalistiek, het is human interest en het is vermengd met literatuur. En Yvonne Curls doet precies wat goed is aan zware onderwerpen. Namelijk mensen die drugsverslaafd zijn, of weet ik het allemaal. Dat weet zij heel licht te maken. En dat is wat kunst natuurlijk moet doen. Ja. Kunst moet zware dingen licht maken en lichte dingen zwaar. En dat moet je bij elkaar zien te gooien en een potje roeren. En dan weet je dat. En dan komt er iets uit. En Yvonne Curls doet dat heel erg goed. En Gemmetje Victoria, dat heeft ze heel lang laten liggen. Speelt zich af in de jaren 70, gaat over de jeugdzorg. En de eerste zin is, hey jij daar, of hey jij daar, die met die lange poten. Je kan wel eens wat voor mij doen, want daar zit je nou toch voor? Je zit hier toch niet om uit je neus te pulken? Nou dan. Nou, en zo ja, op de vraag, hoe begin je een boek waarvan de lezer denkt, oh nou, dat wil ik eigenlijk wel weten, wat is hier dan aan de hand, joh?
Ja.
Wie zit daar dan? En wie heeft hier dan van die lange poten en zo? Nou, zo begin je een boek. Zo wil je meteen doorlezen. Ja. Het is die soepelheid. En bij Yvonne Curls geen moeilijke literaire zinnen die gekunsteld zijn. En ook fraai, hè? Louis Couperus heeft een fantastische stijl, een groot stylist. Met van die hele lange zinnen die duidelijk, die nogal manieristisch zijn en gekunsteld, maar daardoor juist heel mooi.
Ja.
Nou, die vind je bij Yvonne Curls
nee,
niet.
Nee, precies. Het is spreektaal, ja. Deur in huis, recht voor zijn raap. Ja.
Ja, dat is het leuk. Daarom wordt zij niet altijd door de literaire kritiek even serieus genomen.
Want te makkelijk?
Ja, dan te makkelijk.
Of...
Ja, dan wordt het lectuur in plaats van literatuur. Ja. Dat vind ik flauwekul.
Dat lijkt me ook, ja.
Ja, en probeer als voorbereiding op onze podcast altijd alles te lezen wat... waar we het over gaan hebben. En dat is nu mislukt. Dit boek van Yvonne Curls staat bij de grote lijsters voor schooljaar 23-24.
Ja. Dus voor het voorkomend schooljaar.
Ja, die was schooljaar. Die was van de week binnengekomen. Toen dacht ik, de ei komt eraan. Yvonne Curls. Oh, leuk. Een nieuw boek van Yvonne Curls. Ik lees het. En ik heb hem niet helemaal... Ik heb hem niet uitgekregen. Verdorie.
Nee,
als
goed,
we dit morgen op zouden dan nemen, dan had ik hem wel. Maar ik ben er toch alweer gewoon door geboeid. En dat past toch wel. Dat doet zij toch wel heel erg goed, die Yvonne Curls. Ze is inmiddels natuurlijk wel... Op leeftijd.
En dit past dus in de vorm zoals je net voorlas, helemaal binnen wat zij schrijft en wat zij doet.
En wat ze dat genre ook.
Hoe goed wordt Yvonne Curls, want je zegt ze is inmiddels op leeftijd. Dit komt dus uit een pakket voor de middelbare school. Hoe goed wordt zij nog gelezen?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Toen ik op de middelbare school zat, werd dat zeker wel gelezen. En toen ik begon als docent Nederlands, dan hebben we het over eind jaren 90. Kwam het ook nog wel voor op de literatuurlijsten.
Mm-hmm.
Ik heb een beetje het idee dat toch dan misschien wat gedateerd is. Of een beetje oudbollig verklaard. En nu zit dit boek, want het is een recent boek hè, van haar.
En dus dit is ook de thematiek van dit boek, want het gaat over jeugdzorg.
Ja, dit is hartstikke actueel. Dus dit moet eigenlijk gewoon iedereen lezen.
Waar middelbare scholieren zich misschien ook wel in kunnen herkennen. Of in ieder geval de omgeving, de wereld daaromheen, die herkennen ze misschien. Het is ook, en dat is ook een voordeel voor een leeslijst, het is een niet al te dik boek.
Nee, zeker. Nee, ook dit is zo'n 130 bladzijden, net als de IJstroom. Ja, ik moet even kijken. Nou, 160 bladzijden is dit.
Ja.
Het leest wel wat makkelijker weg dan de IJstroom. maar het is toch echt wel... Echt wel even aan te raden om En toch zeker omdat nog steeds die jeugdzorg en de uithuisplaatsingen en zo. Dus die kinderen zijn ook allemaal nog steeds niet terug op het moment dat we dit opnemen.
Ja.
Ja, triest maar waar.
Even los van die Y, want ik weet niet hoeveel tijd we überhaupt nog hebben, nog wel wat. Om even als zijpad over die lijsters door te gaan. Mm-hmm. Want wat zijn nou andere type boeken die het nog steeds nu goed doen op middelbare scholen?
Het Gouden Ei doet het ook nog steeds, ja.
Ja, je blijft bij de ei, het
ja,
ei.
Ja.
maar dan net wat anders, ja precies. Maar het Tim Krabbe doet het al, en dat heeft met ook met thematiek en lengte te maken.
Ja, nou vooral lengte, want dan kiezen ze een dun boekje en dan lezen ze dat en dan snappen ze amper waar het over gaat. Laat staan dat ze een orfhuismotief in weten te herkennen. Ja. En het is, ik zou eigenlijk het liefste hebben dat je op je literatuurlijst als middelbare scholier geen boeken mag lezen van voor je geboortejaar.
Geen.
Ik vind wel dat de docent Nederlands heeft dan als taak om bepaalde klassieke werken klassikaal te behandelen. Dus bijvoorbeeld Karel en de Elegast is prima, maar dat doe je gewoon maar in klassikaal. De klas.
Nee, daar ben ik ook wel voorstander
van de docent.
Maar voor je geboortejaar vind ik nogal een... Want dat betekent dat de leerlingen die nu in de derde van de middelbare school zitten ongeveer, die zijn geboren in 2008.
Ja, tot 2010, zoiets.
Ja. Ja, en maar alles voor 2010 is liever niet op de lijst. Nee. Of liever niet individueel te lezen.
Klopt. Ja. Want dat is toch anders. En daar heb je enigszins begeleiding bij nodig. En een boek van nu, daar heb je geen begeleiding nodig. Want het gaat over nu.
Ja.
Een schrijver die nu leeft en nu schrijft, die schrijft voor jou. De schrijver van 100 jaar terug. Couperus schreef niet voor ons. Couperus schreef voor de mensen uit de tijd van Couperus.
Nee, dat snap ik. Maar Couperus, daar ga je meteen alweer
toch
iets ruimer terug in de tijd.
Ja, oké. Maar jij moet dus ergens een grens leggen. En dan zeg ik, je eigen geboortejaar.
Ja.
Want in dat jaar ben je geboren. En in dat jaar maak jij deel uit van de samenleving. En lees jij boeken geschreven door schrijvers die ook deel uitmaken van de samenleving.
Ja. Nou, ik vind het wel een interessant...
Dat op voorwaarde dat dus overige literaire werken, gedichten, oude, dat die... Er moet goed literatuur lesgegeven worden. En niet alleen maar flauwekul dingen. Oh ja, het is geen flauwekul. Nu overdrijf ik ook weer. Over signaalwoorden en zo. Ja. Dat is ook heel belangrijk. En leerling moet ook leren samenvatten. Dus al die vaardigheden. En spreekvaardigheid en debatteren hoort er allemaal bij. Maar er moet ook goed literatuur lesgegeven worden. Maar het zelfstandig lezen, dat doe je gewoon met recente literatuurboeken die voor jou geschreven zijn. Want de schrijver zegt, ik schrijf voor de mensen van nu, voor de jongeren van nu.
Ja, een hartstochtelijk pleidooi, zeg maar. Ja. Maar het gebeurt dus te weinig. Want het feit dat je het zegt, betekent al dat het kennelijk onvoldoende gebeurt. Hoe komt dat? Is dat omdat de docenten daar dan te weinig van op de hoogte zijn?
Of
dat de tijd ontbreekt veel in die signaalwoorden moeten stoppen?
Ja, ze denken dat de tijd ontbreekt. Maar ik denk dat je je tijd anders in moet delen. En dat je ook tijdens het bespreken van een literaire tekst ook aan signaalwoorden kunt.
Precies.
Als je sonnetten doet, dan zit daar ook heel vaak in regel 8 begint het woordje met maar.
Sterker nog, ik denk dat als je dat soort fenomenen zou willen bespreken, dan gaat het juist veel beter aan de hand van...
En dan snap je, als je dan zo'n literaire tekst begrijpt, dan snap je ook wel een artikel uit het Algemeen Dagblad. Maar goed, in hoeverre heeft dat nog met de ei te maken eigenlijk?
Nou ja, je had het over het Gouden Ei. Dus het volgens mij past het helemaal precies binnen de thematiek. Nee, ik had een paar kleine dingetjes nog die misschien ook wel met volksetymologie te maken hebben. Ik had bij de Y ook nog de Yankee staan, weet je wat? Wat ook een leuk fenomeen is.
De Yankees'en, nee.
Nou
wat vind je? Wat komt Yankees van... Jan Kees?
Dat is een van de verhalen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een beetje een ding met volksetymologie. Daar zijn altijd verschillende versies van. Want een Yankee, dat is een soort scheldnaam en uiteindelijk ook weer gebruikt als geuzennaam.
Ja.
Door de noordelijke staten ten tijde van de burgeroorlog in de Verenigde Staten. Nee, voor al eerder zelfs. Het was bij de onafhankelijkheid al. Hè? De strijd om de onafhankelijkheid in de 18e eeuw.
Is toen het woord Yankee al?
Toen kwam het voor het eerst. En toen werd er gezegd... Want er zijn verschillende versies. Dus inderdaad, het gaat voor Jan Kees. Dus dat het een Nederlandse oorsprong heeft. Hè? Jan en Kees, Yankees. Maar Yankees is een meervoudsvorm. Dus dat klopt ook niet helemaal, lijkt mij.
Ja, of het is een meervoudsvorm geworden.
En dat het Jan Kees was en dat ze dachten van het klinkt als meervoud. Ja. Dus het enkelvoud zal wel Yankee zijn. Ja. En Yankee zal wel een verkleinvorm zijn. Dus het is eigenlijk een Yank.
Ja.
Zoiets. Dus dat het met terugwerkende kracht steeds. Dat is ook een van de verhalen overgezet. Dat een Yank. Dat niet van Jan en Kees afkomstig is, maar alleen van Jan. En van een verkleinwoordje van Jan. Jantje.
Ja.
En dat het een Yank werd. Maar de verschillende verhalen gaan wel allemaal terug tot een Jan.
Okay.
Die met Nederland te maken zou kunnen hebben. Maar het blijft een onduidelijk verhaal. En misschien is dat ook wel het leuke van dat soort volksverhaal. Je moet dat niet helemaal dood willen analyseren. Maar gewoon laat het maar ontstaan. Maar de Yankee. Ja, we maken deze podcast natuurlijk niet voor niks, Bas. Het is natuurlijk ook wel om stiekem tussen de regels door toch al duidelijk proberen te maken dat eigenlijk alle andere talen volledig schatplichtig zijn.
Alles we hebben nog één aflevering om dat
te ontkrachten.
of om te bewijzen. En dan de Z. We gaan het volgende week hebben over de Z.
Ik vind het pleidooi om van de I wel degelijk een zelfstandige letter te maken. Ik vind dat wel. Dat wordt wel een keer tijd om dat te doen. Nou, gewoon ook in het alfabet. Zodat wij kunnen voorkomen in de toekomst, Bas, dat als wij de hoofdletter I en de J intikken, dat het automatisch een kleine J wordt. Dat hoort bij elkaar.
Ja, nou, volgende week de Z en dan zijn we er ook klaar mee.